Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In de vorige uitzending hebben we het eerste wonder uit het Johannesevangelie besproken. U kent het vast wel, de bruiloft in Kana, het water dat in wijn veranderde. In deze gebeurtenis spelen verschillende mensen een rol. Laten we kijken naar de moeder van Jezus, naar Maria. In de Bijbel komen we af en toe moeders tegen die met de beste bedoelingen de zaken voor hun kinderen of voor anderen graag goed willen regelen. Het is dan niet altijd makkelijk om af te wachten of het wel goed gaat. En daarmee lopen sommige moeders wel eens vooruit op de tijd van God, terwijl ze eigenlijk moeten wachten totdat God het doet. Rebecca is daar een voorbeeld van, als ze Jacob helpt om op een listige manier de zegen van zijn vader te krijgen. Maria is ook zo'n betrokken vrouw. Zij heeft het in de gaten dat er een probleem is als de wijn op is. En ze gaat ermee naar Jezus. Even tussendoor, zulke praktische problemen uit het dagelijks leven mogen we dus ook bij God brengen. Maria krijgt als antwoord dat ze geduld moet hebben, dat ze moet wachten. En misschien vond ze het moeilijk, maar ze doet het ook. Zonder tegenspreken gaat ze terug om af te wachten. Maar met een paar woorden geeft ze gelovigen nog een sleuteltekst mee voor het christenleven. Ze zegt tegen de knechten over Jezus: wat hij u ook zegt, doe dat. Dat zouden wij als christenen wel in grote letters boven ons leven mogen zetten. Doen wat Christus zegt, wat het ook is. Ook zonder te weten waarom, maar alleen omdat hij het zegt. En dan zullen we versteld staan over de machtige daden die God doet. We gaan verder met Johannes 2 vanaf vers 12.
In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de Heer Jezus na de bruiloft te Kana samen met zijn moeder, broers en leerlingen naar Kafarnaüm of Capernaüm gaat. Johannes 2 vers 12. Na het eerste wonder daalde de Heer af van Kana in het Galileese bergland naar het lager gelegen Kafarnaüm aan de oever van het meer van Galilea. Dat zijn keus viel op Kafarnaüm kan samenhangen met de centrale ligging van dat dorp. Als zodanig kon het een goed uitgangspunt vormen voor zijn verdere optreden in Galilea. Jezus zou er dan ook nog vaker komen. Een reden kan ook zijn geweest dat zijn moeder met haar hele gezin naar Kafarnaüm verhuisde, Matthäus 4 en Markus 2. Opvallend dat Johannes ineens melding maakt van de broers van de Heer Jezus. Later vertelt Johannes in Johannes 7 dat zij niet in hem geloofden. Het verblijf van de Heer Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm duurde maar enkele dagen. Dat hield verband met het naderende paasfeest. Johannes 2 vers 13. Weldra zou Pesach, het Joodse paasfeest, beginnen. Daarom vertrok Jezus naar Jeruzalem. Met vers 13 begint een nieuw gedeelte. In de versen 13 tot en met 22 vertelt Johannes dat de Heer Jezus de tempel reinigt. Vanuit Kafarnaüm vertrok de Heer Jezus naar Jeruzalem. Jeruzalem ligt heel wat hoger dan het meer van Genezaret, een hoogteverschil van ongeveer 950 meter. Een concrete aanleiding om naar Jeruzalem te gaan vormde het naderende Joodse paasfeest. Bij dergelijke feesten zou hij, in overeenstemming met de wet van Mozes, steeds aanwezig zijn. Met de aanduiding Pesach geeft Johannes aan dat het daarbij gaat om het Joodse paasfeest. Johannes 2 vers 14. Op het tempelplein zag hij handelaars die runderen, schapen en duiven verkochten en geldwisselaars die achter hun tafeltjes zaten. Ook bij het verslag van de tempelreiniging laat Johannes duidelijk merken dat hij een ooggetuige is geweest. Dat blijkt al meteen uit wat hij hier naar voren brengt. Johannes tekent een levendig beeld van dat wat de Heer Jezus te zien kreeg toen hij bij de tempel kwam. In verband met het komende Joodse paasfeest was het op het tempelplein een drukte van belang. Handelaars prezen er hun koopwaar aan, voornamelijk dieren die, zoals was voorgeschreven, tijdens het feest moesten worden geofferd. Johannes onderscheidt zich in zijn verslag van de andere evangelisten door specifieke details van de offerdieren te noemen. Runderen en schapen zijn bestemd voor de brand- en vredeoffers. Daarnaast lezen we over duiven, de offerdieren voor de armen. Ook treft de heiland geldwisselaars aan. Zij zitten achter tafels op het tempelplein. Ze wisselden tegen provisie de gangbare Romeinse munten in. Op de munten staat de afbeelding van de keizer en geven er Tyrische zilverstukken zonder afbeelding voor terug. Deze zilverstukken werden door de priesters als heilige valuta geïnd als verplichte hoofdelijke omslag, te vergelijken met de verzoeningssom uit Exodus 30 en de tempelbelasting uit Matteüs 17. Voor al die activiteiten op het tempelplein vragen de autoriteiten een pacht die lang niet mis was. Maar daarover was de Heer Jezus in eerste instantie niet verontwaardigd. Zijn verontwaardiging richt zich op het feit dat al deze activiteiten zich op het tempelplein afspelen. Dat strookt totaal niet met het karakter van de tempel. De Heer had door de mond van Jesaja tegen Israël gezegd dat zijn huis een huis van gebed moet zijn en geen markt, Jesaja 56. Iedereen weet dat het inwisselen van geld altijd kosten met zich meebrengt. Je moet er meer voor betalen als je andere valuta wilt hebben, en als je dat wat over is later weer inlevert, krijg je er minder voor terug. Nou, dat gebeurde ook op het tempelplein. Op het tempelplein was ook een levendige handel in vee ontstaan. Schapen en runderen werden tegen opbod verkocht. En met al deze dingen werd het al gauw een heel spektakel. Maar dat was niet de bedoeling van het huis van God. Johannes 2, vers 15 tot en met 17. Hij knoopte een paar stukken touw aan elkaar en joeg hen daarmee met hun dieren de tempel uit. Het geld van de wisselaars gooide hij op de grond en hun tafeltjes gooide hij omver. Tegen de duivenverkopers zei hij, eruit, het huis van mijn vader is geen markt. Dit herinnerde de leerlingen eraan dat er geschreven staat, van mijzelf blijft niets over, omdat ik alles geef voor uw huis. Johannes vertelt hoe de Heer Jezus zijn verontwaardiging uitte. Johannes begint met een detail die wij bij de andere evangelisten niet tegenkomen. Hij knoopte een paar stukken touw aan elkaar en maakt daarmee een soort geesel. Uiteraard moest die geesel dienen om er de dieren mee weg te jagen. De Heer Jezus werpt zich met de geesel op de levende koopwaar en jaagt hen met de handelaars van het tempelplein. De tafels van de geldwisselaars stoot hij omver, met als gevolg dat het geld over de grond rolde. Uit dit alles blijkt zonneklaar hoe diep verontwaardigd de Heer Jezus was. Maar er blijkt ook met hoeveel gezag hij optrad. In vers 16 richt de Heer zich tot de verkopers van duiven. Hij geeft bevel om direct met hun koopwaar te verdwijnen. Hierbij moeten we denken aan manden met duiven. Het was niet Jezus' bedoeling om hun de dieren af te pakken. Ook mochten zij gerust hun zaken doen voortzetten, maar niet op het tempelplein. Handelen en verkopen moest op een andere plaats gebeuren. Zij maakten van de tempel een markt. Ze haalden het drijven van handel en het dienen van God door elkaar. Het laatste kwam bij hen in het teken van het eerste te staan. Zij misbruikten het huis van zijn vader voor eigen gewin en ontheiligde en ontwijde daarmee de tempel van God. Dat vroeg om een krachtige reactie van Jezus' kant. Als zoon van God was hij ten diepste verontwaardigd over de wijze waarop de tempel werd ontwijd. Uit vers 17 blijkt dat de leerlingen erbij waren toen de Heer Jezus de tempel reinigde. Johannes vertelt dat het doortastende optreden van de Heere hen herinnerde aan een bepaald woord uit het Oude Testament, namelijk Psalm 69, vers 10. Het gaat daarin om David die zijn nood klaagt tegenover God. De ijver voor Gods huis heeft hem in doodsgevaar gebracht. Hij wordt door vijanden bedreigd. Zij brengen hem erom in het nauw met hun laster, hoon en haat. Zo flitst het de leerlingen van de Heer Jezus door het hoofd. Met deze actie op het tempelplein zou de vijandschap van zijn tegenstanders wel eens kunnen toenemen. Johannes 2, vers 18 tot en met 20. De Joden namen dit niet. Hoe durft u? Bewijs maar eens dat u dit mag doen. Breek deze tempel af, zei Jezus, en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Wat? Riepen de Joden. Er is 46 jaar aan deze tempel gewerkt, en u zou er in 3 dagen mee klaar zijn? Ineens verschijnen de Joden op het toneel. In dit verband zullen we daarbij concreet moeten denken aan de ordebewaarders die bij de tempel toezicht houden. Mogelijk hadden de handelaars en de geldwisselaars bij hen hun beklag gedaan. De Joden roepen de Heer Jezus ter verantwoording. Zij verlangen van hem een bewijs waaraan ze kunnen zien dat hij het recht heeft om zoiets te doen. Het was hun begonnen om een teken als bewijs van zijn goddelijke bevoegdheid. Dit herinnert sterk aan de vraag naar zijn volmacht, zoals die de Heer Jezus eens door de Joodse leiders werd gesteld. Matthäus 21. In beide situaties is er sprake van ongeloof. Bij de tempelreiniging wijzen de tempelautoriteiten het teken van zijn bevoegdheid af. Ondertussen eisen zij van hem wel een ander teken, waarover dan zogenaamd nog te praten zou zijn. Door deze houding aan te nemen, ontstaat er een scherp contrast tussen de Joden en de leerlingen van de Heer Jezus. Vers 17 en 22. In vers 19 lezen we het antwoord dat de Heer Jezus op de vraag van de Joden naar zijn legitimatie geeft. Ogenschijnlijk gaat de Heer op hun eis in door hen een teken in het vooruitzicht te stellen. Maar, goed beschouwd, is het wel een heel ander teken dan waar het hun om was begonnen. Bovendien kleedt de Heer deze aankondiging zodanig in dat zijn woorden hun wel heel raadselachtig in de oren moesten klinken. Hij deed zijn uitspraak in de vorm van een typisch Oosterse spreuk, zoals we die bij de profeten in het Oude Testament wel meer aantreffen. Dat moet bij hen wel tot een verkeerd begrijpen leiden, zoals blijkt uit vers 20. Jezus betrekt de ontwijding van Gods huis op zijn eigen lichaam. Met hun ontwijding van de tempel waren ze bezig de tempel zonder bijgebouwen af te breken. Dat laatste moesten ze ook maar met zijn lichaam doen. Op zijn beurt zou hij wat zij hadden afgebroken dan weer opbouwen. Het teken dat hij hun toezegde was dat van zijn opstanding uit de doden. Daarmee zou hij hun op een onverwachte en sprekende manier laten zien dat hij wel degelijk volmacht heeft om zo in de tempel op te treden. Dat hij op het wonderen van zijn opstanding doelde, blijkt ook uit de tijdsaanduiding in 3 dagen. Dat het begrip deze tempel hier een dubbele betekenis heeft, komt mede tot uitdrukking in de beide werkwoorden die ermee verbonden zijn. Het Griekse woord voor afbreken van een gebouw betekent in combinatie met het woord lichaam het vernietigen van een lichaam. Hetzelfde is het geval met het Griekse woord voor opbouwen. In combinatie met het woord lichaam is de betekenis het opwekken van een lichaam. Wat te verwachten was, gebeurde. De Joden dachten bij de aanduiding deze tempel meteen aan het gebouw. Zij vatten de woorden van de Heer Jezus heel letterlijk op. Een misverstand dat we vaker in het Johannesevangelie tegenkomen. De tempel waar de Joden de uitspraak van de Heer Jezus op betrokken, was de tweede tempel, die men gebouwd had na de terugkeer uit de ballingschap in Babel. Herodes de Grote had deze tempel intussen danig uitgebreid en prachtig gerestaureerd, zodat er praktisch van nieuwbouw kon worden gesproken. Heel de periode van uitbreiding en restauratie had al zo'n 46 jaar geduurd. Johannes 2, vers 21 tot en met 23. Maar Jezus bedoelde dat hij zelf, zijn eigen lichaam, die tempel was. Later, toen hij uit de dood was teruggekomen, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. Het klopte met wat er in de boeken staat en zij geloofden het. Vanaf vers 21 geeft Johannes zijn eigen commentaar op het krasse misverstand bij de Joden. Met de aanduiding deze tempel doelde de Heer Jezus op zijn eigen lichaam. In 1 Korintiërs 6 vers 19 maakt Paulus gebruik van een soortgelijk beeld. Het lichaam als tempel van de Heilige Geest. Johannes maakt in zijn evangelie wel vaker zulke verklarende opmerkingen. Door wat hij hier als zodanig naar voren brengt, krijgen de woorden van de Heere over het afbreken en opbouwen van de tempel het karakter van een profetie. De Heer Jezus zinspeelde daarmee op zijn dood en opstanding. Hij zou zijn lichaam overgeven aan de afbraak, maar binnen 3 dagen zou hij het ook weer doen opstaan uit de doden. Met deze verklaring van Johannes komt de nadruk te liggen op de eigen volmacht van de Heere. Bovendien laat Johannes op die manier uitkomen dat de Heer Jezus zelf de ware tempel is. Met en in hem breekt de tijd aan van de aanbidding van God in geest en waarheid. Johannes 4. Johannes 2 vers 23. Door de wonderen die Jezus tijdens het paasfeest in Jeruzalem deed, gingen veel mensen in hem geloven. Johannes vult zijn verslag over de tempelreiniging aan met een paar zinnen, vers 23 tot en met 25. Ze hebben betrekking op de verdere werkzaamheden van de Heer Jezus in Jeruzalem. Deze verzen vormen ook de overgang naar het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus, Johannes 3. Op zichzelf wil Johannes met veel mensen gingen in hem geloven, aangeven dat de betrokkenen de Heer Jezus als de Messias zagen en hem zo hun vertrouwen gaven. Maar in dit verband heeft het een bepaalde klank. Dit geloof van veel mensen berustte alleen op de wonderen waarvan zij getuigen waren. Het was een geloof zonder diepte en duurzaamheid. Het was geen reddend geloof. Johannes 2 vers 24 en 25. Maar hij bleef terughoudend, omdat hij de mensen door en door kende. Niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist wat er in een mens omgaat. Van zijn kant reageerde de Heer Jezus terughoudend op dat geloof van de vele mensen. Het had voor zijn besef weinig diepgang, hij had er geen vertrouwen in. De Heer Jezus doorzag al die spontane vereerders. Hij wist dat de indruk die zijn wonderen op hen maakte, geen enkele zekerheid gaf voor een volgen van hem op langere termijn. En op die kennis legt Johannes hier alle nadruk. Luisteraar, de Heer Jezus doorziet wat er in het hart van een mens is. Dat was in de tijd van het Johannes-evangelie zo, maar dat is vandaag nog steeds zo. Een mens kan de feiten van het evangelie geloven, maar dat zegt nog niets over je hart. Belangrijk is het antwoord op de vraag, gelooft u in de Heer Jezus als uw persoonlijke redder en verlosser, die voor uw zonden stierf? Gelooft u met alles wat in u is, dat hij is opgestaan uit de dood voor uw verzoening? Is hij uw hoop in de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van zijn Vader? Vanwaar hij komen zal om al zijn kinderen bijeen te brengen en de bokken van de schapen zal scheiden? Johannes 3 vers 1. Zo was er een fariseer, een lid van de Hoge Raad, die Nicodemus heette, en die op een nacht met Jezus kwam praten. In tegenstelling tot het voorgaande in Johannes 2 en de vele andere Joodse leiders nam Nicodemus geen vijandige houding aan tegenover de Heer Jezus. Het moet voor de heiland een verademing zijn geweest om ondanks de kritiek, de tegenstand en de vijandschap deze leider in Israël de weg te wijzen naar zijn Vader in de hemel. Nicodemus zou het later in eigen kring zelfs voor hem opnemen, Johannes 7. En samen met anderen bezorgt hij de Heer Jezus na zijn sterven aan het kruis een eervolle begrafenis, Johannes 19. En daarna? Daarna is Nicodemus om zijn toenadering tot de Heer Jezus door de Joodse leiders doodgezwegen. In Johannes 2 hebben we gelezen dat Jezus wist wat er in een mens omgaat. Hij wist dat Nicodemus eerlijk en oprecht was. Laten we nader met hem kennis maken. Van Nicodemus worden drie dingen gezegd. Ten eerste, hij was een Farizeeër. Als zodanig is hij een schriftgeleerde, vers 10, een leraar van Israël. Het betekent dat hij tot de geestelijke leiders van Israël behoorde. Zij geloofden in de goddelijke ingeving van het Oude Testament, in de komst van de Messias, in wonderen en in de opstanding van de doden. In de tweede plaats, hij blijft niet anoniem. Zijn naam wordt genoemd. Hij heeft een Griekse naam en die betekent veroveraar van het volk. In de derde plaats noemt Johannes zijn lidmaatschap van de Hoge Raad, oftewel het Sanhedrin, Johannes 7 vers 50. Hij was een officiële vertegenwoordiger van het Jodendom, een vooraanstaand figuur. Deze Nicodemus kwam met Jezus praten. En bij de Heer Jezus blijkt wie de echte leraar in Israël is. Alles wat Nicodemus had bereikt en mag zijn, hadden hem niet geholpen om te begrijpen wat opnieuw geboren betekent en inhoudt. Luisteraar, zo kan een mens leven. Veel bereikt in het leven, een prachtige positie, een geweldige baan en wat er allemaal nog te noemen valt. En toch kan een mens het gevoel hebben dat er meer moet zijn, dat een carrière, een baan, een positie, noem maar op, een masker kan zijn, waar een mens zich achter verschuilt. Nicodemus zegt in Johannes 3 vers 2, Meester, wij weten dat God u gezonden heeft om ons te leren, want niemand kan de wondertekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Nicodemus komt in de nacht naar de Heer Jezus om met hem te praten. Waarom? Na wat we hem net hebben horen zeggen, in vers 2, laat zich dat raden. De tekenen die hij de Heer had zien doen, hadden hem aan het denken gezet. Maar wilde hij een eerlijk oordeel over Jezus kunnen vellen, dan moet hij hem eerst zelf hebben gesproken. Dat was zijn mening, Johannes 7. Nee, Nicodemus was niet bang uitgevallen. Waarschijnlijk was de enige reden waarom hij bij het vallen van de avond kwam, dat hij dan tenminste rustig met Rabbi Jezus kon praten. Veel rabbijnen bestuderen 's nachts de Tora. Nicodemus begint het gesprek met een verklaring. Op grond van al de tekenen die Jezus had gedaan, kon hij geen andere conclusie trekken dan dat de Heer Jezus een leraar moest zijn die door God was gestuurd. Handelingen 2 vers 22. Nicodemus beroept zich, voor deze conclusie, op het algemene gevoelen dat niemand zulke grote wonderen tot stand kan brengen als God niet met hem is. En omdat hij weet dat Jezus een bijzondere kennis van het woord van God van de Bijbel bezit, spreekt Nicodemus hem eerbiedig aan met meester, rabbi. Johannes 3 vers 3. Jezus antwoordde, luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. De Heer Jezus beantwoordt de verklaring van Nicodemus. Met het antwoord wil de heiland Nicodemus laten zien dat zijn benadering verkeerd is. Nicodemus wil graag het koninkrijk van God binnengaan, vers 5. Dat wil zeggen, hij wilde daarin graag delen. Maar daarvoor is meer nodig dan een diep onder de indruk zijn van de macht van Jezus om tekenen en wonderen te doen. Het komt er dan op aan die wonderen van de Heer Jezus te zien als tekenen van het koninkrijk van God. En dat zou Nicodemus alleen kunnen als hij opnieuw geboren zou worden. Johannes 3 vers 4. Opnieuw geboren? Vroeg Nicodemus. Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden? Op de voorwaarden van een nieuwe geboorte reageert Nicodemus met een tegenwerping in de vorm van een tweetal vragen. Met zijn eerste ironische vraag gaf hij er blijk van het geboren worden, waarover de Heere het had, alleen in letterlijke zin te verstaan. En dat geboren worden gebeurde met de mens toch alleen aan het begin van zijn leven. Hoe kon dat nu met iemand plaatsvinden die al op leeftijd was gekomen? Juist als een mens al ouder is geworden, beseft hij eens en te meer dat zo'n geboorte zich maar één keer voltrekt. Vandaar dat Nicodemus er een tweede vraag op laat volgen. Een mens kan toch niet voor een tweede maal door zijn moeder ter wereld worden gebracht? Het geboren worden wordt door Nicodemus ten onrechte opgevat in de zin van voor de tweede keer langs de natuurlijke weg. In ieder geval blijkt uit de manier waarop Nicodemus reageert, dat er heel wat verschil zit tussen zijn manier van denken en die van de Heer Jezus. De Heer Jezus spreekt hier niet over een natuurlijke geboorte, maar over een geestelijke geboorte, een geboorte van bovenaf, uit God geboren worden. Dat kon Nicodemus helemaal niet begrijpen. En u, luisteraar? In de volgende uitzending lezen we verder in Johannes 3.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.